Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door
Sales Mentor.
Sales Management as a Service.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Challenge podcast. Naast mij zit Martijn Segaar, mijn sidekick natuurlijk. En
altijd jouw sidekick, toch?
Ja, zeker, zeker. En tegenover me zit niemand minder dan Gerard Duursma.
Goedemorgen, heren.
Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je bent.
Leuk dat je er bent.
Leuk dat ik er mag zijn hier.
Jammer dat het geen video is, anders zou je de energie dwars door beeld heen
Ja, die voelen ze wel.
Hadden we van tevoren moeten waarschuwen ook, denk ik, in de omschrijving.
High energy.
Dit was gevaarlijk. Ja. Doet Gerard wel op zijn eigen Humanize YouTube-kanaal. Waarschuwt wel voor de energie. Dat moet ook. Deze podcast is een bijzondere trouwens, want deze staat al meer dan een jaar gepland.
Klopt.
Meer dan meer. Hè? Maar het mag er nu eindelijk voor komen.
Ideeën die ontstaan vaak veel eerder. En de uitvoering die vindt wat later plaats, maar het gebeurt wel.
Ja,
heel veel mensen beginnen nooit, maar jullie beginnen. Dat is goed.
Absoluut.
Eerste stap, ja. Actie, je had een mooie quote laatst gelezen over actie. Maar voor we het gaan hebben over de quote en over het gesprek, laten we even kort het onderwerp van vandaag aanstippen. Dat is een leven lang spelen.
Ja.
En dat is echt jouw
zienswijze.
Levensmotto.
Ja, dat is ook echt zienswijze. Zo zie ik het leven ook.
Ja?
Het is gewoon een soort speeltuin.
Ja.
En dat heb ik altijd zo gezien toen ik klein was en alleen... De omgeving, ja, die vond het maar raar. Op een gegeven moment, naarmate je ouder wordt, dan merk je dat mensen zeggen, ja, maar het wordt nu tijd, Gerard, dat je dus echt serieus gaat worden.
Ja, maar wat bedoelen ze dan met serieus worden?
Dat je dus niet te vaak meer afwijkt van de normale patronen. En ook vaak als je, als ik een les gaf, dan zat er ook een stukje entertainment bij.
Mm-hmm.
En dan zeiden ze, ja, dat hoeft niet. Ja. Ook in het onderwijs, dat past helemaal niet bij een docent. Je bent docent.
Ja. Misschien is het even goed om iets over jezelf te vertellen. Over luisteraars die jou niet
kennen. Laten we daarmee beginnen. Ja. Ja,
sommige luisteraars zijn keer misschien nog niet de meeste, uiteraard wel. Het is Gerard Duursma, Human Eyes. Maar over die enkeling. Ja.
Ja, ik ben opgegroeid in Hurdegriep. Dat was toen ik geboren werd, heette dat een harde grijp. Want alles is vroeger verhaald in Fries, al die dorpen.
Ja.
Dat was 1975, is nu al bijna 44 jaar geleden.
Ja.
Ik voelde me altijd een beetje niet helemaal op mijn plek in zo'n dorp. Want ik dacht anders dan anderen. Maar ja, dat snap je dan al niet allemaal. Je denkt, misschien is er wel wat met mij.
Hmm.
En op een gegeven moment ben ik naar Leeuwarden gegaan voor de middelbare school. En daarna HBO gedaan. En toen... kreeg ik de mogelijkheid om een docent, die op een gegeven moment overspannen was geraakt, om die tijdelijk te vervangen met het vak informatiekunde.
Informatiekunde?
Samen met Aten van der Meer, die heeft nu Snake.
Die kennen we ook.
Ik heb een module ontwikkeld. Dat was Microsoft Office als marketing instrument. Dat was toen echt, direct marketing hadden we helemaal gemoderniseerd. En hadden we Access, die database hadden we erin verwerkt, Excel, standaardbrieven maken in Word. En dan moest je vervolgens een presentatie geven, als de klanten dan ook daarop ingingen, met PowerPoint. Dat was in die tijd natuurlijk heel lang geleden, was het heel modern.
Wat gaaf.
En dat was super, maar ik vond het zo mooi. Dan mocht ik lesgeven aan mijn eigen klasgenoten. En toen dacht ik, ja, dit is waar ik voor gemaakt ben. Mensen inspireren, ik zag allemaal nieuwe dingen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk het hele vak, wat ik natuurlijk had gehad van die docent, wil ik eigenlijk op de schop doen.
Ja, ja.
En toen was ik 22, weet ik nog wel. En toen was er een docent, Gerard Lediga, dat was toen een docent van mij, en die zei, kom eens even bij me thuis. En die zei, we gaan eens kijken of jou ook kan instromen nadat je klaar bent met school, als instructeur of als docent, binnen het onderwijs. En dat is toen gebeurd. Toen heb ik mijn papier gehaald in Amsterdam, bij de Hogeschool Amsterdam. En toen had ik zoiets, ja, dit is het. Ik denk, mijn uitdaging is om het onderwijs te vernieuwen, maar omdat ik commerciële economie had gedaan als student, zag ik dus tussen informatiekunde, informatietechnologie en marketing zag ik ook een heel mooie samenvoeging. Ik denk, ja, die twee moeten samen.
Hmm.
En daar heb ik aan gewerkt. En op een gegeven moment wilde ik e-commerce opzetten, modules, online marketing modules. Maar toen merkte ik wel dat het systeem is natuurlijk nooit zo snel daartoe in staat. Dan loop je tegen een beperking van het systeem aan. En daar heb ik toen naar mij op gekeken. Dus ik dacht zoiets, ja, ik zie kansen. En dan werd ik een beetje als het Benjamin neergezet. Geert, jongen, je bent nog te jong om dit allemaal te doen. En ik denk, nee, ik ben helemaal niet te jong.
Hokjesdenken.
Ja, hokjesdenken.
Ja.
Voel je echt die remming?
Ja, echt een enorme rem. En ik denk, toen dacht ik nog altijd zo, als ze mij remmen, dan ga ik gewoon dwars door die betonnen muur heen en dan kom ik er ook wel.
Oh, zo denk je niet meer?
Kijk, wat ik nu denk, als ik echt zie dat er een dikke muur is,
ja,
dan denk ik, dan moet ik een muurtje heen.
Oké,
ja. Of eroverheen, maar je moet niet. En als mensen zeggen in managementpositie, suggereren het, wij zien juist dat je dat, je hebt het gewoon niet in je, je zegt het wel, maar je kan het niet. Maar dan word ik extra uitgedaagd om te kunnen. Alleen, dan kun je ook zoveel energie erin stoppen. Ik ging dan gewoon in het weekend door. Ik denk, ik zal laten zien dat ik het kan. Alleen, dan wordt het probleem alleen maar erger. Want dan wordt het verschil met het systeem wat nog groter.
Ja. Ja.
En dan denken ze, Gerard, het moet uit het systeem. En er was een keer een collega bij Winnersheim, die zei, Gerard, het werkt met het lichaam ook zo. Als je een stofje krijgt, ook al is het niet gevaarlijk en het lichaam kent het niet,
ja,
het wijkt er wel af van wat ze gewend zijn, wat het lichaam gewend is, dan gaat het lichaam keihard werken om dat stofje eruit te drukken. Mm-hmm. En dat gebeurde op een gegeven moment ook echt in het onderwijs, dat ik echt steeds meer tegendruk kreeg van mensen om me heen. Terwijl die in het begin, juist, die zag ik echt als mijn collega's, waar ik het goed mee kon vinden. Mm-hmm. Maar die hadden zoiets van, deze man die moet hier ook maar weg.
Mm-hmm.
En dan gaat het systeem dus tegen je keren.
Mm-hmm.
En ik dacht van, dan moeten we dan maar gewoon uitvechten bij de rechter.
Ja.
Maar dat heeft ook geen nut. Want nee, dan uiteindelijk dan zegt de rechter, ja, er is geen goed en fout, maar er is wel echt duidelijk verschil van inzicht. Ja. Jij bent het medewerker en niet het management. Dus ja, dat is simpel, dan moet jij weg.
Ja.
Dat is ook logisch natuurlijk.
Ja.
Alleen toen dacht ik, er was een vacature bij Winnersheim, dus 3 maanden later kon ik daar aan de slag. Als docent online marketing, denk ik, eindelijk kan ik echt online doen. Maar toen ging ik ook te snel. Dat ik al dingen zag en toen was het nog zo dat het online marketing stuk zat nog niet in de modules. Dus dan dacht ik, dan zeiden ze, dan moet dat volgend jaar. Ja, ik dacht, nee, dat kan ook anders.
Dat kan morgen.
Via Twitter had ik gewoon bedacht, op vrijdagmiddag om 3:00, extra college online marketing. En dan zat er gewoon 100 studenten vrijwillig. Dan zei ik, kijk, vrijwillig. Wat nou studenten die niet willen les krijgen op rare momenten? Ik zei, dat is onzin. Ik zei, je moet ze gewoon waarde bieden.
Ja. Hoe was het toen? Want je zei net, ik was atypisch zeg maar, als docent hiervoor. En werd je door het systeem eruit gehaald, zeg maar, uit het systeem als het ware. En toen kreeg je dus de kans om bij Winnersheim te starten,
ja,
als docent online marketing.
Klopt.
Ik kreeg een herhaling van zetten, ook daarin ging je atypisch gedrag vertonen.
Klopt.
En maar daar heb je best lang gezeten bij Winnersheim.
Korter.
Korter zelfs?
Drie jaar.
Okay, ja.
Maar toen heb ik zelf, toen dacht ik op een gegeven moment, dan was het bijvoorbeeld zo 8:58, dan kreeg ik een no-show melding in de mailbox.
Ja.
En dan had er iemand van P&O, die stond dan ook echt letterlijk bij mijn deur. En dan meldde ik terug van, dan moeten jullie maar eens in mijn les komen. Er zit altijd een dik show element in mijn les.
Ja.
Ik noemde mij niet meer docent in die tijd, maar de edutainer.
Okay.
Educatie en entertainer.
Edutainer.
Over terugkomen op een leven lang spelen. Ik denk, er moet spelelementen zitten.
Ja.
En, maar toen dacht ik, ja, maar wacht even. Dit gaan ze natuurlijk niet zonder reden doen. Hè? Want als ze dit soort mailtjes sturen, dat doen ze niet voor de fun. Ja, ik wist uit het verleden, dat betekent dossieropbouw. En dan vroeg ik het ook aan mijn leidinggever, ja, we gaan nu een dossier opbouwen. Maar je kan 2 dingen doen, of je past je aan, of we gaan door. En toen dacht ik, er is nog een optie. Ik stel gewoon een overeenkomst op en ik zeg, nou kijk, als jullie hier tekenen, dan ben ik morgen weg.
Ja.
Toen dacht ik, ja, het is met pijn in mijn hart, want dat lesgeven is het mooiste wat er is nog steeds. Ja. Maar ik denk, dan kan ik, als zelfstandig ondernemer, kan ik misschien meer uithalen.
Mm.
En nu adviseer ik ook best wel veel onderwijsinstellingen.
Nu komen ze bij je terug.
Ja, uiteindelijk komen ze
bij je terug. De cirkel is rond, ja.
Maar dan, het is altijd zo, en dat heb ik nu wel gezien, als jij vanuit een positie op de werkvloer het systeem wilt veranderen, dat is onmogelijk.
Hmm.
Dan heb je wel heel veel mensen nodig, wil je dat van onderuit kunnen doen.
Van binnenuit. Ja.
Ja, dat is heel lastig.
Ja.
Dat dus, gaat heel,
ja,
heel geleidelijk.
Heel geleidelijk. En nu zit ik dus bij de boardroom en kan ik vanuit mijn ervaringen kan ik veel makkelijker mensen meekrijgen.
En vanuit je energie,
je
hebt het proces eigenlijk omgedraaid.
Ja, ik heb de piramide omgedraaid. Maar het is zo van...
Piramide omgedraaid, want dat klinkt nog wel even interessant.
Ja, dat was mijn vorige bedrijf, Bonopoli. Dat heb ik vanaf 1999 al gehad, naast mijn onderwijsbaan. Baan in het onderwijs. Dat ik dus dacht van, je moet uiteindelijk het systeem omkeren.
Ja.
Transformen, vandaar ook de naam. Transformer als functietitel,
ja,
om het een beetje te benadrukken dat ik uiteindelijk het systeem wil kantelen.
Ja.
En als je dat kantelt, dan verandert alles.
Transformer had niks te maken met autobots en dergelijke.
Ik heb wel gespeeld.
Leven lang gespeeld.
Het is wel zo dat, natuurlijk, ik zie in alles wel weer een speelelement.
Ja. Ja.
En dat is dat ook.
Hoe krijg je die directies dan zover? Hè? Want jij zit dan nu bij al die directies die eerst jou zeg maar verguisden. Al die andere leraren vinden maar lastig en daar valt eigenlijk niet mee te werken.
Ja.
Want dat vinden hij valt buiten de gebaande structuren en dat is altijd lastig voor anderen. Want dat betekent voor anderen of meer werk of gedoe.
Ja.
Niet te controleren.
Planning, of leerlingen verwachten dat nu ook in mijn les. Nou ja, al dat soort hè, vanuit angstgedachten.
Ja, klopt.
Maar je komt nu bij die directies binnen. Hoe krijg jij ze zover om weer dat speelelement...
Dat is wel leuk dat je dat vraagt. Kijk, het management zit het vaak nog in controle- en beheersmodus.
Ja.
Dus, maar dan ga ik altijd kijken van wie zit er achter die functie, de mensen. En die zie je niet, lang niet altijd, ze laten vaak een rol zien. En, ik weet nu vaak wel van het moet wat opbouwen, het gesprek natuurlijk, ik kan niet zomaar de boel openen. Maar dan vraag ik van maar wie ben je als mens?
Mm-hmm.
En dan krijg je soms hele mooie verhalen. Ik zeg, heb je wel door dat je nu veel meer energie uitstraalt? Mm-hmm. En dat je met die energie die je nu uitstraalt ook je organisatie op een veel hoger niveau kunt brengen.
Mm-hmm.
En dan zie je vaak dat ze dus ook een beperkende overtuiging hebben van ja, maar dat kan niet zomaar, want dan zien ze me niet meer voor baas aan. Maar dat is natuurlijk, dat was het oude klassieke gedachte.
En dat is wel interessant, dan zien ze me niet meer voor baas aan.
Ja.
En wat voor voorbeeld kan je dan geven als iemand een bepaalde beslissing maakt of iets introduceert, dan zouden ze...
Nou ja, wat je vaak ziet is dat ze, als ze dus een speech geven, dan doen ze dat vaak niet echt vanuit hun hart. Want ze doen het vanuit die rol en ze dekken zich wel aardig wat in.
Hmm.
En vaak huren ze ook externe adviseurs in. En dan kunnen ze altijd zeggen, ja, die adviseur, die had
afschuiven.
Afschuiven. Dat maar neem je verantwoordelijkheid en zie je het ook zelf, want dat is natuurlijk ook wat je vaak ziet als bedrijven groot zijn geworden, dan zijn ze bang om dat te verliezen. Kijk, als je in een start-up bent, dan denk je, we hebben niks te verliezen, dus we gaan... En dan zie je dat mensen ook spelen.
We hebben alles te winnen, hè? Denk je dat?
Ja, en dan ga je spelen en daarom word je zo groot. Ja. Maar als je dus dan denkt, nu houden we op met spelen, even in die termen te blijven van mij. Uiteindelijk wordt het leven dan een opgave. Dan wordt het dus echt een serious business, maar dan is het leven eruit. En ik zeg dan, uiteindelijk ben je dan van mens robot geworden.
Ja, en wat meespeelt hierin is ook, en dat vind ik interessant, want je zegt van, dan staan ze daar voor een groep, hè, heel rolbevestigend, eigenlijk datgene te doen waarvan ze denken dat van hun verwacht wordt qua rol.
Ja.
Maar er zitten een aantal aannames in die niet getoetst zijn en ook onmogelijk zijn om te toetsen.
Klopt.
Want hoe denkt het publiek erover dat je wat voor rol je zou moeten hebben, zeg maar?
Hè? Nee, wat altijd mooi is, dan zeg ik wel eens, ik loop dan met het management wel door die gangen en dan zeg ik, valt jullie wel op hoe de mensen dan op jullie reageren? Ik zeg, ze zijn totaal niet authentiek.
Nee, omdat jij het ook niet bent.
Nee,
dat
is het punt. Maar kijk, het bestaat met bewustzijn, want het is natuurlijk zo, ze hebben het zelf vaak niet eens door.
Nee.
Het is een rol en ze zien ook niet dat gedrag van de omgeving op die rol gebaseerd is.
Ja.
Want ik zeg ook wel, stel, als je een functietitel wegvalt, directeur valt weg, wie ben je dan? Want je bent namelijk niet je functie.
Nee,
maar heel veel hebben vaak in hun hoofd zoiets.
En
mensen vinden het ook altijd wel fijn. Als ze bijvoorbeeld een hoge directeurstitel hebben, dan is het als ze binnenkomen, dan heeft alle aandacht.
Ja, ja.
Maar ik zeg, maar is die aandacht er ook nog als die titel weg is? Want als je niet authentiek bent...
Geef hem een bezem in plaats van een pen.
Ja, als je dus die titel weghaalt, dan zie je ook wel bij mensen, ik ken dan een paar mensen die coachen, dan ook echt mensen die uiteindelijk uit dienst treden of met pensioen gaan en die vallen in een heel diep gat.
Ja.
Maar dat komt omdat ze in één keer denken, ja maar hoe kan het nu dat ik nooit meer wat toegejuicht?
Ja.
Maar dat komt omdat ze juichen niet jou toe, ze juichen alleen
je
maar
titel.
Die titel toe.
De zetel waar je op zit, niet...
Uiteindelijk kun je dan concluderen dat je als mens niks betekent. Je was er niet als mens, je was alleen vanuit de rol. Maar dat kan nooit de reden zijn waarom we hier op aarde zijn.
Het grappige is dat heel veel mensen, missie is een leven lang spelen. Om heel veel mensen, om de organisatie waar je werkt en de mensen waar je samenwerkt ook te inspireren om leven lang te spelen, kan me goed voorstellen.
Ja.
Maar in principe doen ze het al. Ze spelen een leven lang een bepaalde rol. Die zijn juist loslaten. Maar dus als je hem anders invult.
Zijn eigenlijk allemaal acteurs.
Ja, zijn allemaal acteurs. En ze moeten juist loslaten wat spelen.
Maar het is natuurlijk wel zo, het mooie, ik geef nu ook, omdat ik het zo leuk vind, we hebben heel veel lessen op middelbare scholen, maar ook basisscholen sinds 3 jaar. Mm-hmm. Er was een keer een jongen van 9 die via Instagram mij vroeg van, kom je ook een keer bij ons op school?
Ja.
Dat was de Kabasschool in Vraneker. Ik zei, nou ja, als je meester vraagt of juf, dan kom ik.
Mm-hmm.
Nou, een paar dagen later belde juf of meester. Roland weet ik nog. En je vond het zo bijzonder dat een jongen van 9 dat had bedacht.
Ja.
Daar ben ik dan naartoe gegaan. En toen dacht ik, ja, maar dit moet ik vaker doen. Want die kinderen, die alsof ze voor het eerst het koortje uit konden.
Ja.
Ze waren zo blij. En er was een les van 3 uur, zonder pauze. En toen allemaal high five. En ik denk, ja, maar... En die juf en de meester zaten te kijken, die zeiden, ja, dit is normaal niet zo. Toen dacht ik, ja, maar dat komt omdat ze nu, ze kunnen zichzelf zijn. En dat valt me nu vaak ook bij heel veel scholen, dat ook, waar we het zo net over hadden, mm-hmm. dat die leerkracht in diezelfde rol zit als die directeur die we zo net noemden. De studenten of de leerlingen schikken zich onbewust naar die les, naar die persoon.
Ja.
Maar er gebeurt niet zoveel.
Nee.
En in een wereld waar de verandering enorm is, en dat is nu, ja. dan is kunnen spelen is van wezenlijk belang. Want zonder spelen ontdek je niks namelijk.
Ja. Het gaat om het experiment aangaan. En spelen zit ook eigenlijk voor. Spelen betekent ook veel experimenteren. Hè? Veel, met ja, spelen ja, heel veel te experimenteren.
Je leert dus ook heel veel.
Ja.
Denk maar eens naar je eigen middelbare school of lagere schooltijd terug.
Mm-hmm.
De leukste lessen waren bij de meest interactieve lessen van leraren
die echt iets leuks van maken.
Natuurlijk een docent die het heel interactief maakte, die je betrok bij het proces.
Ja.
Tot en met de wiskundedocent die van droge stof iets tastbaars probeerde te maken en het echt probeerde, althans bij die leraren let ik op, bij de rest eigenlijk niet. Dus
los van de methodiek, want zelfs los van de methodiek, ik denk dat het nog verder gaat. De leraren die authentiek waren, zeg maar, die gewoon zichzelf uit en gewoon daar met een gekreukt overhemd zaten, zeg maar, en juist klompen aan in plaats van schoenen, bij wijze van spreken, weet je wel.
Ja.
Maar, en die puur omdat ze authentiek waren, dat je gewoon vol te verbinding was. Ik kan me nog leraren herinneren van mijn HAVO-tijd, waar ik me nog met warmte aan terugdenk, omdat ik ook thuis kwam, omdat ik daar gewoon een hele goede klik mee had.
Ja, ja.
Die gaven echt onderwerpen zoals bijvoorbeeld geschiedenis, wat best saai kan zijn, zeg maar, wat ik ongelooflijk interessant vond. Reus heet die man, hij is inmiddels veel te vroeg overleden al, maar dat is was een passioneerde man, maar dat was gewoon echt een hele nuchtere Groninger.
Ja.
Maar
je had het gevoel dat je ook gezien werd.
Ja, ik werd gezien.
En
ik had het gevoel dat hij ook gewoon lekker zichzelf was.
Ja.
Gewoon,
maar dan heb je echt contact, want dat had ik dus ook met een docent, ik noemde hem straks al, Gerrit Wenninga.
Ja.
Dan was het zo dat ik in zijn klas moest presenteren, dat was docent presentatietechnieken.
Ja.
En ik deed het anders dan al die anderen. Maar hij zei, Geert, dit moet je bouwen. Want dit maakt juist onderscheid. En hij zei, ik wil het nog wel wat fijn doen. Dus ben ik ook wel eens bij hem thuis geweest.
Ja.
En toen heeft hij mij enorm geïnspireerd. En ik weet zeker dat ik daardoor wel echt gegroeid ben als persoon.
Mm-hmm.
Maar het was vaak zo dat het allemaal via een lijstje ging. En dan ging het allemaal via vakjes. En dan zei je, nee, dit is niet goed en dat. Maar zo is het leven natuurlijk niet.
Nee.
Maar we zetten mensen steeds... En als iemand niet in een vakje kan worden geduwd... Dat wat ik toen als docent dan moest functioneren, had ik een functioneergesprek. Ik zei, dat is lastig, Geert, we kunnen jou er niet in. Ik zei, dat is alleen maar mooi. Maar dat vonden ze niet, want we hebben nu een probleem, Geert. Had ik zei, jullie maken een probleem van iets wat er niet is.
Ja,
maar dat
probleem wordt gecreëerd.
Je wordt gecreëerd.
Ja. Ja.
En dan zeggen ze, Geert, maar jij bent geen echte docent. Maar dat is natuurlijk bullshit. Maar daarom had ik mezelf een ander label gegeven. Ik zei, dan ben ik vanaf nu de EDT. En dan heb ik ook eigen website gehad.
Is een docent dan iemand die de lesmethodiek opvolgt, die precies volgens het boekje werkt en naar een examen toe werkt?
Ja, eigenlijk wel. Ja,
dat noem ik een instructeur.
Dat is het ook.
Dat is een instructeur, dat is geen docent.
Nee.
Een docent is iemand die iets overbrengt.
Ja, maar dat was toen in die tijd denk ik wel zo. Zeggen, je bent meer een instructeur, want je bent geen docent. Maar het was andersom natuurlijk, want wat jullie ook zeggen... Ik speelde met alles en ik zorgde ervoor dat de buitenwereld in school kwam. Ik had lijfverbindingen ook mee, want toen had je ook al van die beamers, dan kon je gewoon internet. Dus ik had dan gewoon externe mensen live in mijn les.
Ja.
Alleen, omdat dat niemand deed, dachten ze, ja, dat is niet professioneel en hij doet zijn lessen. Maar ik weigerde ook altijd om helemaal exact die studiemodules al een half jaar van tevoren aan te leveren. Ik zei, nee, we moeten juist kunnen improviseren in die lessen, anders is je les al doodgeslagen.
Ja.
Als je al van tevoren weet precies wat er gaat gebeuren, dan gaan die studenten dus ook niet meer meedenken. Dan gaan ze passief worden.
Ja.
Nee, je moet er enige surprise elementen in hebben.
Het
moet leuk zijn, wat onverwachts.
Anders dan staan mensen niet open namelijk, want dat valt me ook op als ik een lezing geef. Als jij dus te voorspelbaar bent, dan gaan mensen achterover hangen. En dan is de energie heel laag.
Ja.
En als mensen open gaan staan, dan, en ik geloof er ook in, dat is ook dat boek Think and Grow Rich, dan heb je verbinding met
Napoleon Hill. Ja.
En, Het was laatst een vrouw in Amerika die zei, you're aligned with the universe. Ja. En dus dat betekent dus dat je dan echt verbinding hebt met het universum. En ik merk het ook als ik soms helemaal in mijn element zit en ik ben dan bezig aan een presentatie of een rapport, dan schrijf ik dingen op. Of creëer dingen. Hoe kan het dat ik dit heb gemaakt?
Ja.
Want dat heb ik nog nooit eerder gedaan.
Nee.
En als je in de angst zit waar we het straks over hadden, dan kan dat niet.
Nee.
Dan heb je jezelf afgesloten.
Ja. Dan ben je alles aan het beschermen om je heen. Dus,
ja, klopt.
Dan kan je dus eigenlijk ook niet groeien op dat moment.
Dan kun je niet meer groeien, want je hebt eigenlijk je toestroom van energie heb je afgeknepen.
Ja, ja, dat klopt.
Ja.
En ik geloof er ook echt in dat je dan ook allemaal bijverschijnselen krijgt. In die tijd dat ik het heel moeilijk had in het onderwijs, ben ik ook naar de MCL geweest en toen bleek het hyperventilatie te zijn, maar ik was gestrest. Omdat ik steeds op mijn hoede was van, ik moet oppassen dat ze me niet weer ergens willen aanpakken. Want dan gaan ze, als ik hier in een hokje paste, dan dacht ik, ja, ze willen me nu weer ergens op
bijen. Dus eigenlijk was je je angst aan het beschermen.
Ja, ja. Ja en maar dan gaat het ook mis. Dus ik kon niet meer echt spelen. Nee, en op het moment dat je zegt, ik ga het aanvechten, heeft het geen nut. Want dan ga je dus strijden tegen het systeem en dan kun je helemaal niks meer.
Nee.
En nu geef ik nog eens advies aan mensen die zeggen, het is oneerlijk waar ik zit, ik ga ze pakken. Ik zeg, nee, niet doen. Want ik zeg van, uiteindelijk pak jezelf.
Ja.
Ga gewoon zeggen, neem mijn verlies en ik ga verder.
Ja.
Ja.
Ik denk zo na de break, wat ik leuk vind om over te hebben, over de vergelijking tussen een leven lang spelen en een leven lang leren. Wat natuurlijk heel erg hot is op dit moment, in de parallel ertussen.
Nou,
ja, en even inzoomen op wat werknemers ook.
Ja, wat die ermee kunnen.
Ja,
zeker. Het spelen.
Doen we.
Wat de kaders zijn.
Leuk.
Leuk, gaan we doen. Top.
Kom zo weer terug.
Be right back. Humanize.
Een leven lang spelen.
Is een leven lang leren.
En we zijn weer terug naar de break. Klein beetje last van een after lunch dip. Alleen is dat lastig natuurlijk met Gerard erbij.
Uitgebreide
en wat een lunch was het?
En wat een lunch was het? We hebben gewoon genieten van de kerstlunch hier in de kanselarij.
Ja.
Dus dank. En we gaan het in deze tweede helft van de podcast hebben over... natuurlijk verder hebben over het onderwerp, een leven lang spelen. En voor de break had het even over gehad dat we misschien een bruggetje zou kunnen leggen naar een leven lang leren. Wat natuurlijk binnen HR nu echt het credo is. En Martijn voegde er nou aan toe dat het ook gaat om hoe dat dan werkt binnen organisaties natuurlijk. Hoe je binnen organisaties ervoor zorgt dat mensen ook mogen spelen en gaan spelen. Medewerkers met name.
Ja, anders want ze moeten eigenlijk de organisatie ook als een soort speeltuin zien.
Speeltuin.
Moeten zien. En dat zien ze natuurlijk niet vaak, omdat ze denken, ja, maar dit is voor de serieuze dingen. We zitten hier... voor onze baan. Dus, en dat is natuurlijk, het begint al op school. Dat zie ik vaak op basisschool al. Dan kom ik zo'n klas ook al binnen. Ja, en dan zegt de juf of meester, nu hebben we een hele speciale man. Die komt hier en jullie moeten allemaal luisteren en stil zijn.
Ja.
Ik zeg, natuurlijk moeten jullie niet stil zijn. Want ik zeg, ik wil met jullie contact maken.
Ja.
En dus dan, dat
gaat niet als ze stil zijn.
En als ze dan mij al heel hoog neerzetten, dan gaan zij denken, oké, maar dan kunnen wij niks toevoegen.
Ja.
Nee. En dat gebeurt natuurlijk ook met management vaak, of middelmanagers hebben daar meer last van. Die denken, ik weet meer dan jullie en dat wil ik graag zo houden. Ook al is het niet zo, maar dan proberen ze dat een beetje kunstmatig in stand te houden.
Ja. Ja.
En dan is er dus geen ruimte voor spelen, want de mensen zijn juist blij dat mensen ja namen of dat het voorspelbaar is. Want dan is het te controleren, anders dan is het niet te beheersen.
Ja.
Een klas waar ik kom met basisschoolkinderen, als ik dan... heel vrij ben en dan ontstaan de dingen, ik kun je niet voorspellen. Mijn plan van de inhoud van de les kan soms wel eens iets afwijken, omdat er ontstaan nieuwe dingen. We krijgen nieuwe inzichten, er komen compleet nieuwe dingen op tafel. En dan krijg je dus ook dat je kunt innoveren.
Nou ja. Dus wat is de metaforische parallel naar het bedrijfsleven? Vanuit
dat je het gevoel moet hebben dat je naar een soort speeltuin gaat elke dag. Maar, ja. maar het punt is dat...
Wat betekent dat dan dat je de kaders wat meer los moet laten?
Ja. Dus, wat je vaak ziet is natuurlijk dat alles is ingekaderd en alles is afgedekt.
Mm-hmm.
Ook met vergaderingen, dan moeten alle punten al zijn genoemd vaak.
Ja.
En dan zie je ook vaak als het management waar we het straks over hadden in een rol zit, Ja. Dan gaan dus de medewerkers zich daarna gedragen. Die denken, wat is sociaal wenselijk?
Ja.
Nou, en dan gaan ze dus niet, dan gaan ze zelf dus ook in de rol zitten. Ja. Maar je kunt pas echt spelen als je die rol loslaat. Dan, ja. Want anders dan, ik ga de energie niet
doen. Ook balanceer dat binnen een organisatie. Als je stelt dat je een organisatie die is vrij ingekaderd, vrij strak georganiseerd. En die willen eigenlijk meer die vrijheid inbouwen in die organisatie. Je hebt de organisatie helemaal doorslaan, hè? Zelfsturende
teams. Ja, maar dat kan ook niet zomaar.
Want, maar hoe ziet dat proces eruit? Want daar ben ik zo benieuwd naar. Wat gaat dat proces?
Daar geloof ik in dat het begint bij het management die wat meer durft los te laten. En je kan ook niet zeggen, we gaan in één keer alles loslaten. Want het probleem is natuurlijk, de medewerkers zijn ook geconditioneerd. Die zijn gewend dat er voor hun gedacht wordt. Of dat er echt kaders zijn. Dus die hebben vaak zoiets, oh jee, als die kaders wegvallen, wat dan? Hetzelfde met een parkiet, als je deurtje open doet, het parkietje vliegt niet weg.
Nee.
En ik las gisteren op LinkedIn een mooie, dat was zo van een vogel die in een kooitje zit voor jaren, die beschouwt vliegen als een ziekte. Want als je dan een andere vogel te vliegen denkt, die spoort niet, die deugt niet. Terwijl de vogel is gemaakt om te vliegen, maar dat is bij mensen ook zo, die zijn gemaakt om te spelen. Maar als je dat niet meer beseft, dan denk je, en dat heb ik natuurlijk wel gemerkt, als ik dan speelde op zo'n school, dan zag je echt collega's denken, jongen, je bent geen echte docent, je bent een amateur.
Ja.
Omdat ze dachten, dat doet een echte docent niet. Dus dan gaan ze dus ook nog eens een keer extra dat bevestigen dat ze dus helemaal niet willen spelen. Want als ze wel spelen, dan denken ze, ja, dan zijn we niet professional. En het woord professional is ook vaak zoiets. Dan kom ik bij bedrijven en dan krijgen ze het etiket, laatst bij zo'n ziekenhuis. Dus we hebben hier young professionals en professionals. En de young professionals,
wat is het verschil?
Die young professionals zeiden van, wij zijn heel erg trots dat we bij de Hoge Pieven mogen zitten vandaag. Maar ik zei, hier gaat het helemaal mis. Want ik zei, door juist professionals en young professionals om die apart te labelen, krijgen dus statusverschillen.
Mm.
Maar ik zei, die young professionals kunnen dingen inbrengen die professionals dan nooit van hun leven hebben kunnen zien en ervaren. En ik zei, andersom ook. Dus je moet dat soort dingen moet je niet inbrengen. En dat zie je natuurlijk heel vaak, dat je rankings krijgt. Maar dat zorgt er juist voor dat de speeltuin op slot staat.
Het kastensysteem in India. Dat is wat toegepast wordt in het bedrijfsleven.
Maar onbewust, dus, het gaat niet bewust.
Maar dat is nog steeds de industriële gedachte, de hiërarchie.
Ja, en het is vaak ook zo dat in alles is het vaak zo, als je naar hoger op wil komen, dan moet je eerst heel erg schrikken en gedragen. Dat was laatst een grote financiële instelling. En toen was er ook iemand, maar ik wil hoger op komen. Maar ik zei, hoeveel gegeven je bij je, elke keer dat je weer hoger opkomt, hoeveel van jezelf geef je zelf weg?
Mm-hmm.
En toen was het alweer stil, ik zei heel veel. Ik zei, dat betekent dat als je weer hoger opkomt, dan op een gegeven moment heb je niks van jezelf meer. Ik zei, dan heb je wel meer geld op de bank, maar ik zei, uiteindelijk heb je ook niks, want je bent jezelf kwijt.
Mm-hmm.
En als je zelf kwijt bent, dan kun je niet meer spelen. En als je niet kan spelen, kan je niet meer creëren. Dus uiteindelijk is het leven al opgehouden.
Ja.
Want als je niet kunt creëren, ik geloof erin, dan is het leven over. Dan ben je klinisch dood, zeg ik wel eens.
Ja, want als ik even terugkom.
Flatline ben je dan eigenlijk.
Ja. Flatline.
Of een robotje, of wat je dan. Het verschil tussen een robot en een mens is dan bijna nul. Want als je dingen doet die van je verwacht worden alleen maar, dan draai je
ze programma. Kan een computer het ook.
Ja, kan een computer het ook.
Het verschil tussen robot en mens is dan de zielding.
Ja, terwijl mensen juist vrezen van die robots. Ja. Maar ik zeg, de robotisering zorgt er juist voor dat we voor het eerst echt bewust weer worden van, hé, we lijken bijna op die robots.
Ja.
En dan denk je, dat betekent dat ze mij kunnen bedreigen. Ja, maar als je dus weer mens wordt, niet.
Ja.
Dan ben je juist, voeg je iets toe.
Ja, dus mens zijn, om dat binnen een organisatie voor elkaar te krijgen, om terug te gaan op de vraag die Martijn stelde een tijdje geleden, heeft dus te maken met dat, wie zijn de aanjagers in, is eigenlijk het management, top-down.
Dat is, want uiteindelijk is het zo van, zij hebben het systeem ook vaak zo gemaakt zoals het nu is.
Ja.
Dus ze moeten daar eerst weer hervormen.
Dat betekent dat ook dan het hele functiehuis en dergelijke op orde moet? Of
dat is ook, dat werkt altijd, want vroeger was het zelfs zo, dat ze zeggen, Gerard, je doet dingen, die staan niet in jouw functieomschrijving.
Ja,
ik zei, dat is niet erg, want ik zei, ik zie dingen, die zijn echt hard nodig, dus die doe ik. Ja, maar dat kan niet zomaar, daar word je niet voor betaald. Ik zei, maar hoe wil ik niet voor betaald worden, als ik het maar kan doen? Want ik zei, anders dan kan ik niet mijn doel bereiken.
Ja, je wil eigenlijk iets extra's doen, maar dat mag niet, omdat het niet in je functieomschrijving staat.
Nee, ja, maar dat is
beperkend.
Ja. Heel beperkend.
Maar dat is toch exact hetzelfde wij tegenaan lopen in de mentoren van
salesmensen. Dat je 40 uur werkt, hè. Als je 41 uur werkt, ben je in overtreding ten opzichte van je functieprofiel.
Ja, ja.
Dus werkgevers, hou er rekening mee.
Ja, ja.
Ook bij overuren draaien, dat kan niet, hè, volgens het functieprofiel.
Nee, je ziet dat mensen zich dan altijd, ik hou me maar wat in. En dat was ook altijd het advies van mijn ouders, van, je moet gewoon je aanname doen. Dan is er ook niks aan de hand, Gerritje, want dan heb je nooit een conflict. En dat zie je dus, dat heel veel mensen conflictmijdend zijn. Ik moest laatst spreken voor 250 mensen. Dat waren ondersteunend personeel, de personeelsleden van het onderwijs. En toen keek ik wel aan de gezichten. Ik zei, wie van jullie praat de collega's of het management iedere dag zo wat naar de mond? Toen was het muisstil.
Ja.
En toen voelde ik de kramp. Ik zei, ik zie het aan jullie. Dat doen jullie, hè? Ik zei, we hebben er wel door dat jullie dan uiteindelijk het hele systeem in stand houden. En dat je uiteindelijk voor jezelf steeds minder ruimte creëert. Waardoor je steeds minder plezier in je werk beleeft.
Jij hebt het over conflicten en conflicten vermijden vanuit je ouders. Hè, dat je dat meegekregen had. En doe maar gewoon door je gek genoeg.
Nou, een beetje het is grappig om te zeggen dat ik het ook zag. Wel eens bij bijvoorbeeld, dan was er een feestje, familiefeestje.
Ja.
En dan zei ik aan mijn moeder in het Fries van mijn man, het is een toneelspelie.
Zou je kunnen vertalen voor onze Nederlandstalige?
Mijn moeder moet iets op toneel spelen.
Ja,
maar ik zag wel, iedereen zit hier in een rol.
Ja.
Maar dat is helemaal niet authentiek.
Nee.
En dan zei mijn moeder altijd, kom jij maar even mee. Dit is ook niet voor kinderen. En dan moest ik weer naar mijn kamer. Maar ik heb al laatst gevraagd. Ik zei, waarom kneep je me dan even? Ja, ik wilde de controle weer terug. Want jij maakte het wel heel lastig.
Ja.
Ja, dat zijn sociaal wenselijke situaties dan.
Maar dat zie je natuurlijk, maar dat zie je dus ook
niet. Ik ga geen drama maken, want het is een feestje.
Dan krijg je allemaal van die gekunstelde feestjes, waar eigenlijk niemand echt blij is.
Nee.
Dat is allemaal gespeeld.
Maar mensen moeten dus ook keuzes maken. Hè? Dus mensen gaan naar een feestje omdat anderen het belangrijk vinden dat zij
dat gebeurt.
Maar vind jij het zelf toch wel belangrijk?
Nee, dat is het. Want als jij dat steeds doet, dan leef je niet je eigen leven.
Nee, je leeft het leven van anderen.
God. Maar dan kom je dus ook niet in plaats van je eigen bestemming. Kan nooit.
Nee.
En mensen denken vaak, als ik maar blijf meewaaien, dan zien ze uiteindelijk wel wie ik echt ben en dan kom ik er. Maar dat kan niet, want je laat niks van jezelf zien.
Nee.
Dus je komt helemaal niet waar je thuis hoort.
Nee.
Je krijgt ook, daar geloof ik sterk in, zelfs de verkeerde partner.
Oh, dat kunt.
Dat je gewoon jezelf in een dik drama laat storten, zonder dat je daar door hebt.
Hmm. Juist door dat conflictmijdend gedrag, zeg maar.
Ja.
Als je nooit dat conflict opzoekt of die frustratie,
dan kan je ook samen niet groeien.
Nee, en je kan niet in één keer zeggen, goddorie, nou, dat had ik vroeger wel eens, dan alles eruit. Want dat kan niet, want dan is het helemaal niet meer in balans en dan is de pijn die jij dan eruit gooit, is niet reëel met wat er op dat moment is.
Ja.
Dan komt er heel veel van het verleden weer boven. Dus het gevaar is ook dat je uiteindelijk je balans in jezelf compleet kwijtraakt.
Maar nu hebben we het eigenlijk, we dwalen een beetje af naar relaties, hè? Maar dat is wel goed. Want ook levenslang.
Wat ik wel wil benadrukken is dat vaak zeggen mensen, en dat is wat ik heel vaak tegenkom, maar Gerard, ik ben hier zakelijk, hè? Privé is heel wat anders. Maar ik zeg nee, want ik zeg, wij zijn mens. Dus de lijn tussen zakelijk en privé, als dat heel. Maal niet dun is, maar het is een hele dikke grens. Ik zei, dan laat je jezelf eens thuis.
Ja.
Maar dat is juist jouw krachtigste instrument, jouw innerlijk.
Ja.
Dat is natuurlijk, dan zou je hart eigenlijk gewoon op het nachtkastje leggen en dan ga je dat
maar dan komen we eigenlijk terug op de mensen die zichzelf niet zijn en een rol spelen.
Ja.
En zichzelf dus echt niet zijn.
Nee, en het punt is, als dat de managers zijn, dan gaan dus de medewerkers, die zijn afhankelijk van die managers, zo zien ze dat vaak. Maar die denken, als ik dus niet doe wat zij van mij verwachten, dus dan gaan ze zich schikken. Maar als er een manager is zonder hart, of die heeft het hart op het nachtkastje laten liggen, dan gaan dus de medewerkers ook al, dat heb ik zelf gezien bij het
basisschool kennen. Spiegelen. Ja, conformeren, je wilt je altijd sociaal conformeren.
En dan denken beide partijen, nou, dit loopt wel lekker.
Ja, dan krijgen we een soort compliance-achtige bedrijfsstructuur.
Ja, en het is eigenlijk de silo's en silo's. Je hebt silo's, dat zijn die afdelingen. En ze zijn ook nog silo's.
Binnen de silo's, ja.
Ja, dus de silo's.
Ja, silo's met Z.
Ja.
Silo's en silo's met een S, ja, oké.
En dat heb ik dus natuurlijk wel gemerkt toen ik zelf in het onderwijssysteem zat. Dan denk ik, jongens, wat is dit kil?
Ja.
Ik vond het vreselijk. En er was een verademing dat ik gewoon die vrijwillige lessen op vrijdagmiddag kon doen. Maar dan was het vrij. Iedereen was super gemotiveerd en dan was het feest.
Ja.
Dat was echt
energie.
Ik vergeet het er nooit weer. En dan merk je ook, we hadden straks over alle snippen. Die zat er dan ook bij. Maar kijk, dan heb je ook eigenlijk relaties bouw je dan op. Omdat je dan op dat moment ben je gewoon gekoppeld van mens tot mens. Dus je kunt later ook weer terugvallen op elkaar.
Ja.
Omdat je er niet in de rol zat. En dat zijn wel mooie dingen.
Ja, zeker.
En wanneer krijg je mensen uit hun rol, zeker in bedrijfssituaties, in werkomgeving, is dat je, als je ze echt onder stress zet, hè, bij wijze van spreken. Als ze in situaties komen waar ze niet sociaal conformerend gedrag kunnen vertonen, zeg maar, en zijn het echt wezenlijk ergens niet mee eens, maar ze worden wel gedwongen om standpunt in te nemen, ja, dan ga je dus echt de kant. Ga
je ja,
echt,
je creëert dan eigenlijk je eigen innerlijke pijn.
Ja, en door die pijn
je
moet je er iets mee.
Ja.
Ja. Dus mensen uit de comfortzone trekken. Is dat ook wat je doet met, ja, binnen organisaties?
Ja, dat doe ik wel. Ik merk wel dat mensen waar ik zeg, je bent wel heel confronterend.
Ja, dus confronteren werkt dan?
Ja, maar het is niet zo dat ik het met opzet confronteer, maar ik stel gewoon vragen waardoor ze ongemakkelijk worden.
Nee, het is niet confronterend bedoeld, maar het is confronterend wordt opgevangen, zeg
want
maar.
Want waar ik me nu bewust van ben, als ik dus gewoon mezelf ben, dan kan dat al confronterend zijn.
Ja.
Want ik conformeer me namelijk niet. En dat viel me op een gegeven moment wel op. En dan zeiden sommige mensen wel als managers zeiden van, ik word het ongemakkelijk van jou. Maar ik wil ook in het onderwijs. Ja. En hoe kan dat nou dan? Ja, ik weet nu waarom. Omdat ik, als ik gewoon mezelf ben, dan conformeer ik me niet naar wat uiteindelijk sociaal wenselijk is. Dus dan heeft diegene die tegenover me zit niet de controle.
Nee, maar het is ook ergens vanuit de oertijd is natuurlijk ook in ons DNA ingeslopen dat je sociaal moet conformeren. Ik kan me goed voorstellen. Vanuit vroeger waren we toch de groepen die aan het jagen waren, zeg maar. En als je dan niet conformeerde aan dat gedrag,
nee,
dan ging niet mee.
Het is
je
nu
uit de groep, zeg maar. Zeg
maar.
Dus dat,
maar het is nu ook zo gegroeid natuurlijk vanwege overlevingsdrang, denk ik. Ja. Want het gevoel hebben is, als ik het niet doe, dan heb ik geen kans om te overleven. Dan red ik het niet.
Exact.
Maar als je die gedachte hebt, ja, dan ga je dus ook altijd conformeren.
Terwijl het omgekeerde waar is. Hè? Op het moment dat je de confrontatie opzoekt en de conflict opzoekt. En het zou gebeuren dat je clasht met je manager en clasht met de organisatie. En je moet daar weg. En dat gebeurt je nog een keer. Zoals het jou bijvoorbeeld gebeurt. Ja. Voor twee keer toe. En dan ontdek je in één keer waar je wel je passie ligt. En waar je andere bedrijven en andere mensen om je heen kunt helpen. Met je eigen business, bij wijze van spreken. Nou, dat is fantastisch. Het mooiste cadeautje.
Ja, dan pas toen dacht ik daarna pas. Dat heeft wel even tijd geduurd. Ik denk 2 jaar. Want je moet je zelf helemaal herpakken. Mm-hmm. Maar dan denk ik, ja, maar dit is mooi. Dit is een speeltuin. Ik zie het ook nooit 1 dag meer als werk.
Ja.
Wat ik ook doe, het is gewoon vakantie. Avontuur.
Ja. En hoe,
dat is mooi, hè?
Ja.
Ja.
Ik heb gewoon 365 dagen, 365 dagen vakantie. Zo gevoelt het.
Ja.
365 dagen. Okay, ja.
En mensen hebben het vaak over, ja, we moeten nog weer 6 weken. Maar gelukkig hebben we straks vakantie. Denk ik, man, als mensen dat zeggen, dan weet ik al, het zit niet goed.
Nee,
het zit niet goed.
Of wat je laatst was, dat was nou ergens op nu.nl of ergens, of was gewoon over dat het heel groot deel van de Nederlandse bevolking, werkbevolking, gewoon van weekend tot weekend leeft.
Ja, ja.
Weekend tot weekend, zeg maar. Dus het is bijna weekend. Oh, het is donderdag, maar 1 nachtje. Of nog maar 1 dag werken, we hebben weekend.
En, en dan maandag weer. Maandag.
Oh, ja, maandag weer. Ja.
Nee, bij mij is het zo, van het weekend is het. Kijk, ik heb wel rustpunten natuurlijk. Want het is niet
heb jij rustpunt?
Ja, wel.
Okay.
Maar alleen dat hoeft niet op een zondag of zaterdag te zijn. Het kan ook gewoon zijn dat ik denk, ik pak gewoon een woensdag of een donderdag gewoon als vrije dag. En dan doe ik even niks.
Maar waarom hebben mensen ook heel veel rustpunten nodig? Omdat het waanzinnig veel energie kost om in een rol te zitten natuurlijk.
Ja, dus ja, vergeet je dat niet. Ja. Als je dus je conformeert, dan moet je dus in een rol gaan zitten.
Ja.
Jezelf steeds onderdrukken, je gevoel.
En je let op anderen of anders even bevestigd.
Want dat is natuurlijk even over het nieuws van gisteren. Dat Taki dan misschien wordt uitgeleverd naar Nederland.
Ja.
Maar we hebben het altijd over de drugswereld. Maar waarom is er zoveel behoefte aan drugs? Dat is natuurlijk wat veel interessanter is.
Ja.
Nou, ik geloof erin dat mensen juist, als de meerderheid van de mensen conformeert zich nog steeds. Dus die doet zichzelf eigenlijk extra pijn. Want je voelt steeds meer pijn als je jezelf conformeert.
Ja.
Nou, om die pijn even niet te voelen, heb je wel iets nodig. Daar geloof ik in.
Ja.
Dus iets om dat. Oh, daar heb je het eerder over gehad, of dat verdoven.
Ja, of geen gevoel meer. Of je hebt jezelf.
Nee, dat kan ook. Dat je dus
gevoel,
dat je denkt van.
Nu heb ik iets nodig om iets van.
Om
een magie of iets van plezier.
Dat kan ook. Dat je dus al helemaal dood bent. Dat je denkt, maar dat is allemaal kortstondig.
Ja.
En het is niet dat je zegt van hier kom ik mee uit de put, je zal er eerder dieper in zakken.
Ja.
Dat is tijdelijk. Ja. Dus, maar dat is wel natuurlijk wat er nu gebeurt. En om die dan daar weer uit te halen, dat is bijna niet te doen.
Nee, het wordt een veel omgekeerde visie.
Maar dat geldt ook natuurlijk voor alcoholgebruik.
Ja, maar dat is ook
drugs.
Harddruk. Ja. Dat hebben ze mij al verteld op de middelbare school. Toen zeiden ze, als je dan wiet hebt of alcohol, dan is wiet veel minder schadelijk dan alcohol.
Ja.
Oké. Okay. Ja, eens. Ik, waar het om eigenlijk om gaat is dat je dus een andere manier moet leren denken. Hè? Dat je bewust bent van wat het met je doet. Hè? Om niet authentiek gedrag te vertonen, wat je kan brengen als je het juist wel doet. Dat is wat jij ook voor een gedeelte bij organisaties, met name directieteams, brengt. Hè? Dus dat, Wat grappig is, we hadden het net tussendoor kort ook even over tijdens in de lunch, zeg maar. Dat toevallig Martijn vorige week mij een berichtje stuurde waar een hele mooie quote stond van een man die ik eigenlijk een keer Millard Fuller. Die heeft ooit een keer een uitspraak gedaan. It is easier to act yourself into a new way of thinking than it is to think yourself into a new way of acting. En eigenlijk hebben we het daar al.
Hele mooie.
Ja.
Ja, maar daar heb je het ook over, want je kan alle boeken lezen en alle cursussen volgen, want je ziet natuurlijk wel, bij Michael Pelatschik lopen de zalen steeds meer vol.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het dan ook meteen een betere leven gaat worden, want je moet er wel naar handelen.
Als je niks lef
nodig hebt, echt lef, je moet jezelf steeds overwinnen, want het is altijd spannend.
Ja.
Maar zonder dat verandert er ook niks.
Nee, maar het heeft tot te maken met als je wilt leren spelen, zeg maar, met een eerste stap zetten. Dus niet direct die glijbaan nog, maar eerst de eerste stap op de ladder naar de glijbaan, zeg maar, bij het spelen.
Ja, en als je er dan uiteindelijk af bent, dan voel je al die adrenaline, denk je.
Ja, yes, maar het is een
het is een beetje als je als kind leert lopen. Hè? Uiteindelijk leren we allemaal lopen.
Ja,
klopt, allemaal.
Maar het duurt wel even.
Ja.
We verwachten dat als we de lichtknop, zeg maar, generatie noem ik het. Iedereen wil licht aan, licht uit.
Ja, maar zo is het.
Alles kunnen beïnvloeden en het moet morgen, het moet vandaag al, binnen een uur. Wacht even, ik ga even meditatie doen, moet gelijk effect hebben.
Ja.
Ja, zo werkt het niet.
Maar wat ik wel in geloof, als we weer terugkomen met onderwijs, dan als ik die kinderen op de basisschool zie, dan denk ik, ja, die zijn al vrij.
Hm?
Die denken niet van ik moet me schikken aan anderen. Ze doen het soms wel. Maar ze kunnen heel snel die knop naar home zetten en dan zijn ze weer krachtig en energiek. Alleen door verder te gaan in het onderwijssysteem, middelbare school, is het vaak nog veel meer systematischer. Ze dan uiteindelijk steeds gestraft worden door hun vrije gedachtes.
Ja.
Dan zeggen ze, nee, maar dit willen we niet, dit is helemaal fout. Nou, en dan uiteindelijk hebben ze geleerd dat als ze schikken, dat ze dan beloond worden. Dus nee, maar onbewust gaan ze zich altijd.
Middelbare scholen zijn toch gewoon examenfabrieken?
Ja, klopt. Zijn het ook.
Dat is wat ze zijn.
Als je niet in het, door het poortje kunt, dan zeggen ze Gerard of een ander, ik heb het een keer over moeten doen. Je moet nog maar een keer.
Ja.
En als je je kan wel zeggen van ja, maar dat doe ik niet, dan kom je dus niet voorbij dat poortje.
Mm-hmm. Ja.
Maar wat je ook krijgt, ik coach ook wel jongeren, dan wordt het jou dus kwaad. Dan zeggen mislukkeling jij, we hebben jou op de wereld gezet en jij maakt er een potje van. Nee, tuurlijk niet. Ja. Maar denken dan, ik wil mijn ouders weer tevreden houden, ik ga me maar schikken.
Ja, exact. En dan staan die ouders boos op een plein met die leraar te praten.
Ja.
Sorry, het kan niet beter. Ja, ik moet even een stapje terug. Maar dat wordt niet geaccepteerd.
En dat is wel waar we nu in zitten natuurlijk, dat de generatie die nu nog op basisschool zit, die moet niet meer zo gaan acteren als de mensen die nu in die klassieke systemen zitten.
Ja.
Want dan wordt het voor hen helemaal moeilijk. Want de wereld is nu toe aan een nieuwe fase.
We hebben het over onderwijs. Met hetzelfde geldt toch één op één voor het bedrijfsleven.
Ja, als
medewerkers hier zitten die exact hetzelfde. Je wil ze ook ten opzichte van hun partner, ten opzichte van familie, vrienden, willen zich ook sociaal conformeren, zeg maar. Willen ze ook niet ontslagen worden omdat dat
Op
neergekeken wordt. Ze willen wel die promotie aanzien en zeggen. Exact hetzelfde
als
met onderwijs.
Als ze bewijzen van hun directeursfunctie. Verwel zeggen en ze worden gewoon medewerker bij een ander bedrijf of dan zegt de familie, nou jongen, dat is niet zo best, toch?
Nee,
maar waarom worden
nee.
mensen ontslagen? Omdat ze te lang in hetzelfde rondje blijven hangen.
Ja.
En ze weten zelf wel dat ze niet goed bezig zijn.
Maar vaak zijn ze weer blij bij een ontslagbron. Dan denken ze, ik heb het overleefd.
Ik heb het overleefd. Dat is dus continu in survival. Maar die mensen zitten dus continu in survival modus.
Ja, continu.
Dus,
dat heeft stress op.
Oeh. Dat is heel zwaar. Ja. En die stress die zorgt voor allerlei lichamelijke problemen ook.
Ja.
Dat geloof ik niet.
En niet alleen bij jezelf, hè? Ook direct omgeving, je partner, je kinderen. Die zijn allemaal mede debet aan het feit dat jij niet van je vel zit.
En dat betekent dus dat zij ook weer schade lijden. Ze geven het ook weer door. En dan krijg je een hele olievlek.
Ja. Dus dat is eigenlijk...
Het is gewoon... want je kan zeggen, er is geen oorlog meer in Nederland. Maar eigenlijk is dit ook oorlog.
Maar kijk, Nederland is een super welvarend land. We hebben een uitstekend sociaal vangnet. Hè? Ook als je tijdelijk even geen baan meer hebt. Dus why worry? Het is niet zo, als jij hier je baan verliest, dat je morgen geen vrede hebt.
Nee.
Dat is een totaal andere situatie.
Het is alleen het ego dat je denkt van, maar dan ben ik niks meer. Maar dat is
dan kan ik niet meer een weekend op vakantie. Of kan dat even niet meer.
Ja, en dan is dat zelf niet. Maar dan denk je anderen dat ik mislukkeling ben. Dat is bullshit.
Nee, dat
want je offert je stop en je krijgt er weer ruimte voor terug.
Nee, maar het is dus niet dat mensen het gevoel hebben van, ik kan niet meer eten, ik heb geen dak boven, et cetera. Want we zijn wel
waard
land, absoluut. Het gaat om dat mislukking. Over het feit dat mensen het gevoel hebben dat ze mislukt zijn.
Dat is het.
Dat willen ze voorkomen. En, en dat is meer ook dat ze niet eens voor zichzelf, maar dat ze naar anderen moeten verklaren dat ze ergens niet gelukt zijn. Zijn ze niet gelukt? Nee, het maakt helemaal niet uit. Het is maar een functie.
Maar ze zijn natuurlijk allemaal zo geconditioneerd dat als het afwijkt, dat ze zeggen, wat is er met jou aan de hand?
Ja. De norm.
Ja, klopt. Ja. Het is heel zwaar is dat hier.
Ja. Ja, dat zie je natuurlijk ook altijd in het journaal. Zoveel procent van de bevolking doet dit. Zoveel procent. Al die statistieken.
Ongelukkig, ik hoor er nog bij.
Ja. De gemiddelde Nederlander.
Ja,
weet je wel?
Klopt.
De gemiddelde Nederlander. Kan jij hem omschrijven?
Nou, maar dat kan iemand zijn die dus totaal niet in feitelijk, in werkelijkheid niet bestaat.
Het
is gewoon een statistische persoon.
Maar we weten allemaal vanuit marketing, zeg maar online marketing, dat dat ook heel vaak in marketing toegepast wordt op een andere manier. Hè? Dat je dus juist jezelf overtuigd door het social peer pressure gebruikt.
Ja, juist.
90% van andere gebruikers van dit hotel gebruikt
Booking.com
heel erg. Ja, dat soort
dingen. Gebruiken deze handen voor de tweede keer.
Ja,
deze podcast is mede mogelijk gemaakt door
Sales Mentor.
Sales Management as a Service.
Ja, ik weet niet, daar hadden we het al over, toch?
Oh ja, oké, dat klopt. Ja, daar hebben we het over gehad.
Zijn we zijn terug. De podcast viel even stil, maar we zijn er weer.
We zijn er weer, gelukkig. Man, ik onthand voelde ik me. Ja.
Je moest even bijkomen van alle energie.
Ja, zeker.
Ja, we hebben een hele mooie discussie. We hadden net over, Chialdini, over dat er in
wederkerigheid,
hè, of dat je, je wilt naar wederkerigheid niet zozeer.
Dat je ook op het journaal
sociaal bewijs was, dat je er eigenlijk hetzelfde wilt doen als
anderen. Statistieken. Dat is enorm.
Ja, dat is enorm. En dat wordt dus, dat basisprincipe, dat is ook iets waardoor wij vaak blijven hangen, in situaties waarin blijven hangen, zeg maar. Dus in je baan, in een relatie, in alles, zeg maar.
Ja, je zit jezelf in de pad stellen.
Ja, je zit jezelf in de pad stellen.
Ik hoor bij de gemiddelde Nederlander. Ik hoor bij de
1%
van de Nederlander.
Oh, ja, ik heb modaal.
Dus ik ben beter. Of ik ben slechter. Ik moet naar boven kijken wat die ander heeft.
Ja, zeg maar. Dus je niet authentiek blijven.
Ja, nee, exact. Dus dat.
Grappig, hoeveel stress mensen op zichzelf kunnen laden door externe factoren.
Ja. Ja, uiteindelijk doen ze zichzelf bewust of eigenlijk onbewust pijn steeds. En het kan ook zijn, dat las ik laatst ook in het boek van Eckhart Tolle, dat je verslaafd raakt aan die pijn. Dat het juist wel pijn is om eruit te stappen en denken, hey, ik mis die pijn.
Ja.
Dat het ook wel eens...
Zo
een
verslaafd.
Ja.
Ik kan ook verslaafd, dat is mooi. Een ander invalshoek. Ja. Wauw. We begonnen met spelen. Een leven lang spelen.
En wat is wel leuk is om te zeggen, je hoort steeds de term leven lang leren, maar het synoniem daarvan is het leven lang spelen.
Waarom?
Omdat je, als jij speelt, dan leer je dus continu, want je maakt fouten. Als je speelt, dan doe je dingen die je nog niet eerder hebt gedaan, je valt, je denkt, en dan is het een probleem, is altijd een uitdaging. Dus, je speelt om dat probleem op te lossen. Mm-hmm. Dus als er iets misgaat, dat had ik vroeger ook al, dan zeiden mijn vrienden, jongen, jij blijft lachen. Ik zei, eens kijken wat er nu gebeurt.
Maar eigenlijk zou je moeten zeggen, een leven lang spelen is een leven lang leren.
Ja, klopt.
Wauw.
Daar eindig ik ook vaak met mijn e-mails mee.
Nou ja, het klopt wel, het is niet alleen de mensen, maar als je kijkt naar mensen, kinderen, bijvoorbeeld de meiden vroeger, als ze jong zijn, misschien spelen bijvoorbeeld al met poppen bij spreken, of later als ze moeder zijn ook, et cetera. Dus dat is ooit zo ingekomen, maar ook bijvoorbeeld met dieren. Als je kijkt naar dieren die, als ze welpjes zijn bij spreken, dan kunnen ze al een dier vangen, kunnen ze al een dier doodmaken, maar het leren ze al voorzichtig.
Maar heel vaak zitten dingen er al in, hè?
Dus dat... Ook kan ook al genetisch.
En vergeet niet, wat ik ook echt altijd aanhang is, zie ook jongeren weer als leerkrachten. Dus als ik voor de klas sta, dan zeg ik altijd, jullie zijn mijn meesters en juffen en ik ben misschien die van jullie, maar ik zei, dan leren we samen.
Ja.
Want anders dan zit er al ongelijkheid in.
Ja, dat is wel grappig, want dat is ook hoe je een team kan uitbalanceren. Hè? Op de juiste manier kunnen tunen. Daar zitten wel senior mensen in, mentoren zitten erin, iedereen heeft zijn rol. Er zitten jonge honden in die weer de nieuwe in het team brengen.
Ja.
En als iedereen dan open staat, open houding heeft,
dan
een fantastische balans in je team.
Ja, en dan groeit uiteindelijk iedereen.
Ja. Ja.
En dan is niemand die groeit ten koste van anderen.
Precies.
Dus dan haal je het maximaal uit het team en ook uit jezelf.
Ja.
Ja, die jongeren die brengen weer de nieuwste technieken aan boord, de nieuwste kijk op social media of andere dingen. Maakt niet zoveel uit, maar ook hoe ze zelf, zeg maar, in die maatschappij staan. Ik denk dat dat heel belangrijk is, die blik.
Ja.
Dat je daar
continu van bewust bent. En dat je niet alleen maar kijkt, ja, vroeger deden we het altijd dit, weet je wel. Ja, dat is voorbij,
nee,
dat past niet meer.
Dat
is
het niet meer. Vroeger was het toch ook goed? Ik zei, ja, maar vroeger was het goed. Omdat het,
op dat moment.
Op dat moment. Maar je moet altijd naar het moment kijken.
Context.
Ja, ja, dat is het. Ja. Alleen als je op een gegeven moment, dat zie je bij organisaties, de afdelingen zitten in een bubbel, die zie je niet meer wat er daar buiten gebeurt. Nee. Dus dan is het binnen die bubbel, denk je, ja, dat is wel goed. Maar dan moet je uitzoomen en dan denk je, ja, maar het werkt helemaal niet samen.
Maak je
ja.
bubbel groter.
Ja.
Dus, ja. Ja, ik noem dat een beetje geschiedenisvervalsing.
Ja.
Vroeger
dus, ja.
is een beetje geschiedenisvervalsing voor jezelf.
Klopt. Ja, want dat is natuurlijk, je hebt altijd excuses nodig om maar niet over te veranderen. Ja. Dus dan zorg je altijd wel voor excuses. Die heel goed klinken en denk ja. Nou.
Maar als je naar dat levenslang spelen gaat, hè, dat betekent dus ook dat je die jonge generatie moet opzoeken. Dus
ja, maar echt opzoeken. Je kan niet zeggen van ik
blijf in contact
over generatie Z. Klopt.
En stap ook uit je eigen cirkel.
Klopt. Stap uit die cirkel en ga gewoon. En daarom vind ik het ook leuk om ook voortdurend voor klasse te staan. En ik sta natuurlijk ook heel veel voor teams in bedrijfsleven en ook elders. Maar ik krijg elke keer weer nieuwe inzichten.
Je moet er voor openstaan ook. Want en één ding ben ik natuurlijk niet bij die jonge generatie, dat je daarin wilt conformeren. Want je kunt niet conformeren aan de levensstijl van die jongen. Want als je 10, 20, 30 jaar tussen zit, dat lukt je gewoon niet.
Dat lukt je niet.
Dus dan kun je dat proberen, maar dan mis je de verbinding met de groep. Dus wat voor doel je ook hebt met die groep, ben je al kwijt. Dus om te verbinden moet je gewoon open zijn, neutraal en authentiek eigenlijk.
En ook gewoon uitspreken waar je gewoon moeilijkheden mee hebt.
Waar je angst in hebt of waar je moeilijkheden hebt. Dan durf je angst gewoon aan te geven.
En als je dat ziet, dan zie je dat zij, dan openen zij zich ook.
Ja.
Want als ze denken, hé, dan kunnen wij dus ook gewoon, dan krijg je echt een gesprek.
En dat compliment van wederkerigheid wat je geeft.
Ja.
Ik ben niet de leraar, jullie zijn mijn leraar.
Klopt.
En dat is ook exact hetgeen, ik had gisteren wel een heel mooi gesprek met iemand daarover ook, over het nut van traineeships binnen organisaties. He, dus dat lijkt een beetje op dit stuk ook. Ten eerste is een traineeship zo dat je dan iemand vanuit het onderwijs helpt om het gat tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen. Dus iemand krijgt een jaar lang een traineeship binnen een bedrijf en dan zorgt ervoor dat hij stapsgewijs, spelenderwijs misschien wel, ook zijn functie leert.
Ja.
Daarnaast is het dan ook een keer zo dat dat is heel fijn, want je krapt op arbeidsmarkt, los je ermee op, direct school verlaten, het wordt helemaal etcetera. Maar daarnaast is het ook een keer zo dat de mensen binnen een organisatie, die al een aantal jaren in die organisatie zitten, gedwongen worden om het stof even van hun kennis af te halen, zeg maar.
Ja.
Dat ze opnieuw met een frisse bril aan mensen iets uit moeten leggen die echt vanuit de basis komen, zeg maar.
Ja,
dus het zet jezelf weer op scherp.
Ja, klopt.
Dus het gaat twee kanten op. Het traineeship is niet alleen voor degene die dus in zo'n organisatie komt. Binnen de organisatie wordt het op scherp gezet. En dat is het grote voordeel van nieuwe, jonge medewerkers binnen een organisatie ook. Dat die boel fris krijgt.
Ja, en geef die ook meteen volwaardigheid. Niet, soms wordt het gezegd dat over die young professionals.
Ja.
Dat moet je dus niet doen, want dan zeg je bent dan niet echt 100% professional.
Nee, je mag,
en de professionals denken, ik wil dat label wel behouden, dus die gaan heel veilig opereren. Want dan denk je, als ik zeg, ik snap het eigenlijk niet tegen die young professionals, dan zijn ze geen professional meer, denken ze dan.
Dat de anciëniteit moet eruit, zeg maar.
Ja,
anciëniteit, zoals in het korps, zeg maar. Dus dit korps ligt,
moet er echt uit. Want dan uiteindelijk, dan creëer je eigen gouden kooitje.
Wow. Volgens mij kunnen we nog heel lang doorpraten over het onderwerp. Maar zijn we langzamerhand wel aan het einde gekomen van deze podcast, denk ik.
We moeten een keer afronden.
We kunnen denk ik nog de hele
middag doorpraten.
We kunnen
een gesponsord podcast laten doen. 24 uur met Gerard Duursma. En dan een aantal spels bij.
Dat zou ook kunnen. Dan doen we ook een diner en
alles. Een marathon podcast.
24 uur lang. En dan kijken wat we
Ik zou het nog volhouden.
Ik denk ook wel.
En dan moeten we er ook echt, waar we het over hebben, verschillende generaties bij uitnodigen.
Maar ik denk wel dat we ook een carousel moeten hebben van verschillende mensen die steeds langskomen, zeg maar dan. Dat zou mooi zijn.
Dat moet sowieso. Met gewoon de relatie.
Nou, lijkt me een goed idee. Gaan we uitwerken. Gaan we gewoon doen.
Ja.
Bij deze.
Ja, helemaal goed.
24-hour podcast. Bij deze.
Ja, dus een leven lang spelen. Nou, dan gaan wij in ieder geval 4 uur lang spelen met de podcast. En leven lang spelen. Hoe doe je dat? Gewoon authentiek zijn. De eerste stap zetten is gewoon al heel belangrijk. It's easier to act yourself into a new way of thinking than it's to think yourself into a new way of acting. Millard Fuller, ga hem googlen. Gerard Duursma, ontzettend bedankt voor dit inspirerende gesprek.
Graag gedaan.
Waanzinnig. Mooie flow.
Gerard, bedankt.
Dankjewel.
Top.
Ja.
Bedankt, heren, dat jullie mij hebben uitgenodigd.
We zien jou zeker terug in die 24 uur marathon die we gaan houden. Die gaan we plannen in 2020.
Ja. Mooi jaar. Maar
dan gaan we ook op video zetten.
Ja, dan gaan we het ook op YouTube natuurlijk.
Ja, dat je het ook live kunt volgen, zeg maar.
Dus mensen die luisteren.
Luisteraars. Luister eens, luister. Zijn de vies dat mag. Ja.
Luister eens. Tot de volgende keer en tot de volgende podcast.
Ja, dankjewel. Mooi man.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door
Sales Mentor.
Sales Management as a Service.